Want ziet, het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden.
De hele avond is gekozen uit het voorgelezen schriftgedeelte, dat is dus Lucas 17. En daarvan nader het 20ste en 21ste vers. Lucas 17, vers 20 en 21. Wij lezen nu het woord Gods al dus. Dus Lucas Evangelie 17, vers 20 en 22 en tot 22. En gevraagd zijnde van de Fariseeën, wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met waarneming van uiterlijke tekenen. En men zal niet zeggen, ziet hier of zie daar. Want ziet, het koninkrijk Gods is binnenin uw lieden. En we denken in het bijzonder na over die laatste woorden. Want ziet, het koninkrijk Gods is binnenin uw lieden. Meneer de heren, er wordt ons hier gesproken over een zeer ernstig gesprek dat de Fariseeën voeren met de Heer Jezus. We hebben de Fariseeën vaak voorgesteld als een soort huigkrachtige mensen. Het waren ze helemaal niet, er liepen wel eens tussendoor, zoals dat bij allerlei groepen gebeurt. En de Fariseeën waren mensen in Israël die zich in het bijzonder toelegde op de betrachting van de geboden des Heren. En zij meende dat het hele leven door de gehoorzaamheid aan de Heren daarvan vervuld moest worden. Maar deze mensen leefden in die tijd in een grote spanning. De druk van de Romeinse overheid was zo zwaar dat het bijna niet meer te dragen was. En u bestond in Israël al heel lang de profetie dat eindelijk aan die laatste ballingschap, zoals het genoemd werd, de Romeinse ballingschap, eens een einde zou komen. Israël was veelal in ballingschap geweest. We kennen de Babylonische ballingschap. Ze hadden zo dikwijls gezucht onder overheersers, zoals in het Hellenisme, in die tijd van Antiochus de Vierde, die de Maccabeeënstrijd heeft ontketend. Toen werden de Joden ontzaglijk vervolgd. En tenslotte kwam er die heerschappij van die Romeinen, van dat hele machtige rijk. En de druk was toen wel op het allergrootst. En er was ook altijd geprofeteerd dat aan die overheersing een eind gemaakt zou worden als het koninkrijk des Heren. Koninkrijk Gods, maar eigenlijk staat er het koninkrijk des Heren en dan staat er de godsnaam van de God van Israël. Als dat eindelijk volstrekt op de aarde geopenbaard zou worden in de koning Messias. En men wist dat de koning Messias een einde zou maken aan de macht van Rome. Het volk niet alleen zou bevrijden, maar de volkeren die onderworpen waren. En uiteindelijk zou het een bevrijding ook betekenen van het Romeinse volk zelf, van zijn eigen heersers. Maar, zoals ik reeds zei, de spanning was zo groot geworden. Het was in te denken dat ze zich richtten tot de Heer Jezus om te vragen: wanneer komt dat koninkrijk Gods nu? Nu, juist, nu het zo vreselijk is en zo zwaar drukt. En dan vragen ze dus heel nauwkeurig, zij willen weten, ze willen getroost worden, of er misschien uit de tekenen der tijden is af te leiden of het koninkrijk Gods komt. Men meende daar allerlei aanwijzingen voor te kunnen hebben. Maar het antwoord van de Heer Jezus is uiterst merkwaardig en onverwacht. Het is niet zo dat de Heer Jezus zegt dat het koninkrijk Gods niet met kracht zal komen. De Heer Jezus ontkent niet dat het op de aarde zal geschieden. De dagen van de Zoon des Mensen komen. En die Zoon des Mensen is Hij zelf. Maar Hij spreekt dat niet uit, omdat de Messias naam mag voor de komst in heerlijkheid nog niet in openbaarheid gesproken worden. Maar de dagen van de Zoon des Mensen, daar als die komt, dan zal er geen twijfel zijn. En dan hoef je niet op uiterlijke tekenen te letten, want dan zal de Zoon des Mensen verschijnen, zoals de bliksem aan de hemel. En ieder zal hem zien. Er zal geen twijfel zijn. Je hoeft niet voorzichtig op uiterlijke tekenen te letten. Want het is door de tijden heen steeds gebleken dat de mensen die meenden dat zij uit de uiterlijke tekenen konden opmaken dat de Zoon des Mensen zou komen, dat ze zich aldoor weer vergist bleken te hebben. En nu spreekt de Heer Jezus over deze diepste vraag die de menselijke ziel kan aangrijpen. Het was in Israël zo erg, de onderdrukking van de Romeinen. Maar door de wereldgeschiedenis heen, tot in onze tijden toe, is het zijn op deze aarde een zeer zware opgave. Met alle mooie dingen die er zijn. Maar dikwijls is het zo dat mensen zeggen, we kunnen het niet meer uithouden. Nu komt de grote vraag naar voren. Betekenen de woorden van de Heer Jezus dat als wij het niet uit uiterlijk tekenen kunnen afleiden, dat Hij komt, dat het Koninkrijk Gods op deze aarde zal komen, is het dan zo dat we alleen maar zomaar door moeten gaan en gewoon maar moeten afwachten? Moeten we afwachten, zegt de Heer Jezus. Maar het gaat er nu om, en het wordt in dit tekstwoord gezegd, op welke wijze wij het Koninkrijk Gods mogen en moeten verwachten. Dan spreekt de Heer Jezus tot deze fariseeën. Hij onderwijst hier een kern van zijn volk hoe zij het Koninkrijk Gods mogen, kunnen en moeten verwachten. Daar gaat het om deze vers om. En dat is, broeders en zusters, voor ons ook van het uiterst belang. Want het geldt voor ons allen. Dat het uiterst belangrijk is dat wij gaan zien dat zoals de aarde, zoals de wereld nu is, dat niet het einddoel kan zijn. Maar dat er iets moet gebeuren. Niet alleen dat we deze aarde moeten ontwijken, dat zeker niet, maar dat deze aarde wordt, mede zoals andere gebieden, zoals de hemelen reeds zijn, tot het koninkrijk van God. Wat is dat toch eigenlijk, broeders en zusters? Dat koninkrijk Gods, men spreekt daar zo van. Mensen willen het koninkrijk Gods brengen en willen allerlei ideaaltoestanden brengen en verbetering op de wereld. En er zijn mensen die zich daar heel voor inzetten. En het is uitermate belangrijk. Maar wat is het belangrijkste nu van het koninkrijk Gods? Dat is dat het rijk is waar God zelf is. Vele mensen maken zich druk om goede en verbeterde toestanden. Maar het koninkrijk Gods is daar waar God zelf is. En nu weet ik wel, God is alomtegenwoordig. Maar het gaat er hier om Niet waar God verborgen aanwezig is, maar waar God openbaar aanwezig is. Het gaat dus in het Koninkrijk Gods om de aanwezigheid van God zelf. Is dat belangrijk voor u, broeders en zusters? De aanwezigheid van God zelf in de wereld, in het gebied waar u woont, in uzelf. Dan volgen al die andere dingen eruit. Het Koninkrijk Gods is ook daar waar God regeert. Waar de dingen zo geschieden zoals God ze wil. Natuurlijk, God beheerst alle dingen. Maar er is een speciaal regeren. De hoogste wijze van zijn regeren. En de hoogste ontplooiing van zijn macht. Weet u wat de hoogste ontplooiing van de macht van God is? Waarin hij recht almachtig is. In de liefde. God is liefde. Dat is zijn wezen. En waar de liefde, Gods liefde, heerst, volkomen heerst, daar is het Koninkrijk Gods. En het Koninkrijk Gods is komende waar die liefde zich maar enigszins openbaart. Koninkrijk Gods, we spreken over God. Maar eigenlijk staat er een uitdrukking die de Heer Jezus hier gebruikt. Niet Koninkrijk Gods, maar we zouden het beter kunnen vertalen met het Koninkrijk des Heren. De Heren, dat is de Godsnaam. Die Godsnaam mocht in Israël niet uitgesproken worden, daarom zeiden ze het woord Adonai, wat wij met Heren vertalen. De oorspronkelijke Godsnaam heeft die wondere klank die in de shofar, in de ramshoorn klinkt. Die geheimzinnige klank geeft die Godsnaam weer. Dat is de Heere, de God van Israël. Niet zomaar vaag God. Er zijn vele goddelijke machten. Er zijn vele engelen. Maar één die boven alles staat. En waar ze alle hun glans aan ontlenen. Dat is die God, die de God van Israël wordt genoemd, de Vader van onze Heer Jezus. Nu, het gaat om dat koningschap. Zo zouden we het ook kunnen vertalen. Het koningschap des Heren. Dat aan het eind der tijden, in de dagen van de Zoon des Mensen, zal komen. En dan zal niemand eraan kunnen twijfelen. En het zal een heel belangrijke gebeurtenis zijn. Maar, en daar gaat het om. Die vraag stelde zo even al. Hoe moet je dat nu afwachten? Moet je gewoon maar afwachten en dan verder op niets letten? Nee, de Heer Jezus die geeft hier een hele duidelijke aanwijzing hoe wij dat Koninkrijk Gods mogen en kunnen verwachten. En dan zegt de Heer Jezus, waarschuwt deze mensen, deze fariseeën. Het Koninkrijk Gods mag men, moet men niet verwachten. Door te observeren letterlijk. Door het waarnemen van uiterlijke tekenen. Dat heeft men wel gedaan. Men heeft allerlei aanwijzingen gezien. In allerlei natuurverschijnselen. In allerlei historische gebeurtenissen. En God was erin. En het heeft wel wat te betekenen. En het laat zien dat God er is. Voor degene die het kan verstaan. Maar het is nog niet zo duidelijk en men kan zich zo ontzaglijk vergissen. En men kan zich aftobben en zoeken. En de Heer Jezus zegt, het Koninkrijk Gods moet niet zo verwacht worden. En je moet ook niet heen gaan als ze zeggen, het is daar of het is daar. En dan volgt het motief waarom je dat niet moet doen. De Heer Jezus geeft als eerste aanwijzing waar een mens het Koninkrijk Gods kan vinden en kan ontmoeten voordat het in heerlijkheid verschijnt in de dagen van de Zoon des Mensen. Dus het eerste, dit wat ik nu zeg, sluit het volgende niet uit. Het komt en het zal duidelijk zijn. Maar het gaat erom, hoe moeten wij dat verwachten? Hoe kunnen wij het, om het zo te zeggen, actief verwachten? Zonder alleen maar af te wachten. En dan zegt de Heer Jezus dat geweldige woord. Want je hoeft niet daar naartoe te reizen. En je hoeft niet op die uiterlijke tekenen waar te nemen. Want het Koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. Het Koninkrijk des Heren is binnen in uw lieden. En dan moeten we wel met een dergelijk woord, daar moeten wij wel heel voorzichtig zijn met het lezen. Want in de Heilige Schrift heeft zo'n pijnloos diep woord, en in het bijzonder de woorden die de Heer Jezus uitspreekt, heeft, om het zomaar uit te drukken, verschillende lagen. Er zijn verschillende lagen. Laten we beginnen. Je moet altijd beginnen in de situatie waarin de Heer Jezus het heeft uitgesproken. Dat is tegenover deze bepaalde groep van Farizeeën. De Heer Jezus zegt, het koninkrijk, het koningschap des Heren is binnen in uw lieden. Dat zegt hij tegen die Farizeeën. Koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. Daar begint het. En daar moeten we eerst op letten. Hoe is het binnen die Farizeeën? Er is een kring van waarin zij leven. En ze hebben alle iets in hun binnenste, binnen in ieder van hen, is iets aanwezig. Wat is er nou toch aanwezig? In de eerste plaats in die kring. Het woord slaat in de eerste plaats erop dat Jezus zelf, de koning van het koninkrijk, de eeuwige wijsheid God zelfs, de Zoon Gods, dat hij te midden van hen daar in Israël staat. Daar moet eerst op gelet worden, dat hij daar staat. Maar het gaat erom, niet alleen in die kring. Jezus zegt, binnen in uw lieden. Hetzelfde woord wordt gebruikt, wat hier staat in het Grieks. Hetzelfde woord wat u vindt, dat het binnenste des drinkbekers gereinigd moet worden. Het binnenste des drinkbekers. Datzelfde woord wordt hier gebruikt. Dus het gaat om het binnenste. Wat er helemaal binnenin is. In deze mensen. In die Farizeeën. In die speciale groep van deze Israëlieten. En wat hebben ze dan in zich? Eén herinnering, één verlangen aan de wijsheid Gods. Die geopenbaard is in de boeken van Mozes. Maar die een persoon is. Die in Jezus voor hen staat. Maar de kennis van hem, die hebben ze van het ene geslacht op het andere meegekregen. Hun diepste zelf, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk wat in Jezus geopenbaard is. Of ze dat nu bewust weten of niet weten. Maar er is nog een laag verder. En die is voor ons van het grootste belang. De Heer Jezus spreekt hier over iets wat niet alleen in deze Farizeeën is en in het volk van Israël, maar wat in iedere mens is. En dat is nu heel belangrijk. Wat hier gezegd wordt is, de Heer Jezus zegt, het Koninkrijk Gods is binnen in u. En dat is een woord wat ons aan iets doet herinneren, wat we eigenlijk in de praktijk van ons leven niet alleen, maar ook in ons bewustzijn voor een groot deel vergeten hebben. Ga maar na, zelfs als we vroom en zogenaamd ingewijd spreken over onszelf. Dan wordt er gezegd, de mens is van nature geneigd God en zijn naasten te haten. Een mens is in zonde ontvangen en geboren, en dat is waar. Dat geldt voor ons bestaan, dat de Heer Jezus noemt, De ziel, die broze ziel die ons lichaam doorwoont. Onze natuur is dat. Het heeft te maken met ons bloed, met ons lichamelijk leven. Er wordt ook hier in dit hoofdstuk van gesproken. Wie die ziel op zichzelf wil behouden, men vertaalt het dan wel listig met leven, maar er staat ziel in de oorspronkelijke tekst. Die zal dat verliezen. Men kan er niet meer blijven en dat is verloren. Gelukkig heeft de Heer Jezus gezegd dat dat de mens niet alleen is. De mens is meer. Als u denkt wat de Heer Jezus in Gethsemane heeft gezegd. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dus er wordt gezegd dat de mens toch een gewillige geest heeft, maar zijn aardse leven, zijn zielen hier, zoals hij hier met zijn begeerte en met al zijn zonden behept is, die is op zichzelf verloren. De geest, ja, we hebben allemaal wel iets in ons van een verlangen. De geest is een hoger deel van het mens zijn. Ik heb er eerder op gewezen. Maar de mens wordt in de Bijbel veel rijker getekend dan men dat vaak in de overlevering heeft gedaan. De mens is veel meer dan een ziel en een lichaam. Er is een geest. Een geest die heeft te maken met het paradijs. Daar is paradijsherinnering, paradijsverlangen in. En verdriet om het verloren paradijs. Die geest die bergt onze gedachten. We kunnen denken, het redelijk denken. Met die geest hangt ook samen het geweten. Hoe geschonden dat geweten ook kan zijn, dat is er allemaal in de wereld. Maar de Heer Jezus spreekt hier nog over iets anders. Er is iets in de mens en dat is eigenlijk nog veel en veel hoger. En dat wordt genoemd, dat is dat geheimzinnige waarvan gesproken wordt in het begin van het boek Genesis. U weet wel hoe de mens geschapen is. Klomp uit de aarde genomen. En de Heere God heeft zijn adem, de levensadem, in die mens geblazen. Adem, wat is dat? Als u ademt, dan komt het uit u. De adem van God, van de Heere God, wordt in de mens. Adam betekent mens, ook in die eerste Adam. In de eerste plaats in onze stamvader heeft de Heere God zijn adem geblazen. Dat is dat een stuk van God zelf in een mens is geblazen. En het is bij Adam gebeurd. En dat is bij alle mensen gebeurd. Die mens is gevallen. Die ziel is verloren. En dat lichaam is aan de dood en de vergankelijkheid onderworpen. En de mens heeft nog een geest die wat herinnert van het paradijs. En nog iets van een geweten heeft. En nog iets van redelijk denken. Maar dat is het niet. Daar weten we nog wel iets van. Hoe geschonden het ook is. Maar de Bijbel spreekt ons. Dit is geen menselijke leer. Maar er is zoveel wat we uit de Bijbel voorbij hebben laten gaan. We hebben eigenlijk de Bijbel in eeuwenlang zo slecht gelezen. We hebben er heel veel mooie en waardevolle dingen uitgehaald. Maar we hebben in deze tijd, die zo verschrikkelijk moeilijk is, hebben we veel diepere dingen nodig. En het staat er gewoon, als je mijn Bijbel leest, en als de dienaren des woords aan de gemeente mij doorgeven, wat er werkelijk in die Bijbel, in die grondtekst eigenlijk staat. Maar je kunt het alleen niet met uiterlijke geleerdheid. Die uiterlijke geleerdheid is wel nodig. Maar alleen als middel. Zoals een timmerman zijn gereedschapskist nodig heeft. Of een kunstenaar. Een schilder is een palet, maar dat is het niet. Het gaat om iets wat veel meer is. Een mens moet van de geest zelf, de Heilige Geest, geleerd zijn om deze dingen te kunnen verstaan. Maar daarom moet het gereedschap, het de grondtekst niet overgeslagen worden. Maar zonder die inwijding van de Heilige Geest kan het niet verstaan worden. Maar toch heeft de Heere God die Heilige Schrift gegeven, opdat juist de dienaren des woords dat aan de gemeente verkondigen. Nu ligt hier weer zoiets. Jezus verwijst daarnaar. Het Koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. Dat wil dus zeggen dat er in u, in iedere mens, een stuk, als ik het zo mag zeggen, ik zeg maar kinderlijk, van de adem Gods is. En die adem Gods, die de mens in de neusgaten geblazen heeft gekregen, die is in die mens, maar is vergeten. De Heer Jezus duidt daar meer op. U weet waar hij zegt, wanneer gij bidt, gebruik geen ijdel verhaal zoals de volkeren doen van woorden. Maar, en doe het ook niet uiterlijk op de hoeken van de straten, maar ga in de binnenkamer. De binnenkamer is het bidvertrek. Maar daarmee wordt het huis bedoeld wat de mens is. Ieder mens heeft een geestelijke binnenkamer, waarin het Koninkrijk Gods heerst, waarin de Vader die in het verborgene is, onmiddellijk is, want hij is ook daar. Hij is in het ontoegankelijk licht, hij is ook daar. En nu, waar de Heer Jezus nu de Farizeeën herinnert, aan dat bidvertrek. Dat bidvertrek waarin die goddelijke adem in de mens is. Maar het is dicht. Het is voor vele mensen zo afgesloten dat ze die kamer, dat bidvertrek, daar waar die goddelijke adem is, dat ze dat niet eens meer weten. Dat ze het niet kennen. Dat ze niet weten wat er is. Ze gaan eraan voorbij. Ze zijn met al die andere dingen bezig. Maar dat ene, wat diep van iemand ligt in het allerdiepste van zijn wezen. Het Koninkrijk Gods is binnen in u, zegt Jezus. Dat is voor velen onbekend. En dat Koninkrijk Gods, ja, het wordt op allerlei plaatsen van de Heilige Schrift genoemd. Uit de diepte roep ik tot u. In de grondtekst staat niet, leest u maar in de onberijmde psalm na, uit diepte van ellende. Het staat, dat heeft men toegevoegd in de berijming. Maar er staat, uit de diepte roep ik tot u. Dat is uit die binnenkamer, dat is uit die diepte, uit dat bidvertrek, waarin het Koninkrijk Gods in u is. Die kamer is dicht, die is er wel. Alle mensen, maar functioneert niet meer. Ze praten over alle dingen, zoeken naar uiterlijke dingen. Maar in dat bidvertrek moet een mens binnengaan. Zo kun je alleen het Koninkrijk Gods afwachten. Door dat deel binnen te gaan, dat zo vlakbij is. Wat God bij de schepping in een mens heeft gelegd en wat er is. En nu gaat het erom, broeders en zusters. Hoe kun je dat voor vele mensen afgesloten bidvertrek binnengaan? De deur is zo dicht en een mens krabt er misschien soms aan en kan het in zijn eigen wezen niet meer openmaken. Wat een klein deel van ons menselijk innerlijk kennen we. Ach, de psychologen praten over het onbewuste en die zitten over allerlei symbolen te praten. En dan zijn ze nog maar bezig met een klein stukje van de mens. Alleen maar met die ziel die met het bloed samenhangt. En dan kun je nog wat denken en dan kun je het trekken in het bewustzijn en in het geweten. Maar het allerdiepste wat er is en wat dat allerdiepste bidvertrek, en ik denk soms, krijg Gods, is binnen in uw lieden. Daar kun je God vinden en zo de komst van zijn koninkrijk in de uiterlijke wereld voorbereiden. Hoe sterker het is, hoe meer mensen zijn die dat vertrek in hun binnenste dat koninkrijk Gods wat binnen in u lieden is, weten te vinden, des te sterker gaat het in de wereld stralen. Maar broeders en zusters, nou moet ik niet geheimzinnig voor u doen. U zult misschien zeggen, ik wil wel aannemen, dat zult u wel moeten als u schriftgelovig bent. Want het is hier geen verhaaltje van mij. En niet een of andere opvatting van mij. Ik zend dingen waar de Heilige Schrift vol van is. Waar ik alleen het voorrecht van heb om als dienaar des woords u op te mogen wijzen. Maar de vraag is, als die deur nu gesloten is, als je dat bidvertrek, dat wat van Gods adem in u is, als u dat niet kan vinden, hoe kunt u het dan vinden? Niet door af te leiden op uiterlijke tekenen. En nu blijkt weer uit het geheel hoe het kan. Wie op Jezus let, gewoon maar van hem hoort, een woord overdenkt, aan hem denkt, tot hem bidt, als middelaar tot de Heere God zelf. Wie zich op Jezus richt, die gaat bemerken dat hij die deur naar dat bidvertrek, naar dat diepste wat in de mens is, gaat leren vinden. Het is moeilijk om je daarop te richten. Bidden. Bidden is zo moeilijk. En het eigenlijke bidden, broeders en zusters, dat geschiet alleen maar in daar waar het koninkrijk Gods binnen in uw lieden is. In het allerdiepste van dat menselijke wezen. Daar gebeurt het alleen. Hoe kom je daar? Op Jezus kunt u zich richten. En Jezus zendt zijn engelen uit. U helpen. Ach, wij horen niet tot de katholieke kerk in die zin. Maar er is een vlakt overgebleven van een verstaan. Dat ze hebben geweten dat Maria en de heiligen kunnen bidden voor mensen die zelf niet meer kunnen bidden. En dat kunnen degenen die in de hemel zijn opgenomen, de geheiligden en heiligen. Maar dat kunnen ook mensen hier op aarde, die ook voor anderen kunnen bidden. Ook mensen die niet meer kunnen bidden. Daarvoor moet gebeden worden, opdat die deur opengaat. Die deur om in het binnenste te komen wat iedere mens heeft. Dat is het koninkrijk Gods is binnen in uw lieden. En als je daar terecht komt, en dat kan door te zien op Jezus, door bezig te zijn met de hoogste dingen, met stamelend het gebed uit te spreken. En Jezus, daarvan wordt ook in de schrift gezegd, dat hij voor ons bidt. En degenen die zalig zijn, die zendt hij uit om ook voor ons te bidden. Maar uiteindelijk moet het toch zo zijn dat wij zelf leren bidden en dat bidvertrek van het koninkrijk Gods wat binnen in ons is, om dat binnen te gaan. Ach, een mens is zo'n wonderlijk wezen. Ik heb er eerder op gewezen, dat prachtige beeld dat men in Israël, dat de Joden weten voor hoe de mens is samengesteld. Ik zal het herhalen omdat het zo duidelijk kan maken. Een kaars die brandt, een echte kaars. Daarvan zou je kunnen verwijzen het middelpunt van de pit. Weet u wel, die pit. En om die pit is een blauwe vlam. De pit wordt vergeleken met het lichaam. De blauwe vlam met dat zielenbeginsel dat ons aardse leven gewoon doorwoont. De gele vlam daaromheen, ja, dat is de geest met zijn denken en met het geweten. Maar buiten daaromheen is er nog een lichtglans. En dat is het beeld voor die goddelijke adem die nu juist het koninkrijk Gods is in de mens. En daar gaat het om. Om die glans. Om daar weer binnen te komen. Het grootste deel van de mensen. In. Buiten de kerk, maar ook in de kerk. Leeft buiten die laatste glans. Die er wel is. De Heer Jezus zegt. Richt u daarop. Dan bereidt u het koninkrijk Gods voor. Wij kunnen alleen door zijn genade daar binnentreden. Hoe armer we zijn. Hoe meer we zien dat we het met ons eigen gewone aardse leven niet vinden. Dat we dat op zichzelf opgeven. Omdat we daar niet van verwachten dat het onze troost geeft. Hoewel we er heel zuinig mee moeten omgaan. Maar dat is iets anders dan alle vertrouwen erop stellen. We moeten zelfs boven onze gewone geestelijke macht van denken. En van ethiek, van de moraal en van hoe wij hebben te leven. Onze zeden moeten we zelfs uitkomen. Hoe belangrijk het ook is om daar terecht te komen. In die verborgenheid waar wij de verborgen God ontmoeten. En zijn koninkrijk. En als we dat doen, broeders en zusters, dan wacht ons iets. En dan kunnen we het aan. Wat er ook gebeurt, dan weten we en we hopen dat God ons verkwikking zal geven, ook voor onze ziel en ook voor onze geest en ook voor ons lichaam. En God wil ons bewaren, maar de glans aan het leven wordt alleen door dat diepste geschonken. En als we het dan niet meer weten, als het zo moeilijk is, dan weten we dat dat er toch altijd is. En hoe meer wij op Jezus letten, hoe meer wij gaan zien dat hij de deur voor ons heeft opengemaakt en het voorhangsel heeft gescheurd doordat hij zijn bloed heeft gegeven voor onze zonden. En dat is het laatste. Broeders en zusters, wat weerhoudt ons ervan om in dat bidvertrek waarin de adem Gods in ons is binnen te treden? Onze zonde, broeders en zusters. Onze zonde, we hebben ons verslingerd aan de zonde. We zijn er dagelijks mee bezig. We zitten eronder. We proberen foefjes. Maar alleen als onze zonden ons afgewassen zijn door het bloed van Jezus, dan hebben wij een openheid gekregen. Dan gaat die deur open. Iemand wiens zonden vergeven zijn, kan in dat bidvertrek binnengaan. En dan kunnen wij verwachten de komst van zijn koninkrijk, dat hij op de wolken des hemels zal komen. Maar dan zal het duidelijk zijn, zoals het is, als de bliksem van het ene eind van de hemel naar het andere gaat. Zo zal hij ook komen. Maar we zullen hem dan niet voor het eerst zien. Want we hebben hem reeds leren kennen in het allerdiepste van onszelf, in ons bidvertrek. En als we dat kennen, dan gaan we ook elkaar ontmoeten en elkaar bemoedigen. En dan zult u zien dat er veel meer mensen zijn die blijken dat diepste bidvertrek van het Koninkrijk God dat binnen ons is, zijn binnengetreden. En dan gaan we elkaar, broeders en zusters, aan herinneren dat wij het Koninkrijk Gods in ons hebben. Het gaat erom dat we dat bij elkander gaan opwekken, de herinnering eraan, en gaan uitwisselen en gaan spreken met elkander over die heerlijke dingen. En als wij in dat vertrek zijn geweest, dan blijkt dat onmiddellijk als we in de wereld treden. Want dan gaan we anders in de wereld leven. En dan bereiden we op een andere wijze het Koninkrijk Gods voor. De weg is geopend door hem die de deur is, die de weg en de waarheid en het leven is. Amen.